En we gaan vanavond met elkaar verder met de Bijbelstudie over, of ik moet beter zeggen, uit de Romeinenbrief. We zijn bezig met een gedeelte uit hoofdstuk 3. En we zullen vanavond een aantal versen daarvan gaan bekijken. En voordat we dat gaan doen met elkaar, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat u ons op dit moment in de week bij elkaar brengt om met elkaar uw woord te bestuderen. Om die bijzondere brief die de apostel aan de Romeinen schreef te overdenken, te overwegen in ons hart. Vader, wat u zegt is 100% waar en daar kunnen we niet omheen, daar willen we ook niet omheen, Vader. Maar willen luisteren naar wat u te zeggen heeft. Vader, en geeft u dat we opzij kunnen zetten. Die gedachten die ons misschien op dit moment nog bezighouden. Maar mogen we voluit een open hart hebben voor dat wat uw woord zegt. Mogen het begrijpen, Vader, geeft u ons leiding door uw geest daarin. Geeft u ons leiding en wijsheid in het spreken dat het mag zijn tot opbouw van de gemeente. En bovenal, Vader, mag het zijn tot eer van u. Dank u wel, Vader, dat u ons keer op keer opbouwt door uw woorden die geest en leven zijn. We danken u daarvoor, ook vanavond. In Christus Jezus' naam. Amen. Goed, Romeinen 3 en we zijn gebleven bij dat negende vers en we zullen met elkaar lezen een stukje tot en met vers 20. Dat is het gedeelte waar we op dit moment zijn beland. En er staat, wat dan? Worden anderen boven ons gesteld in geen enkel opzicht? We hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen. En de weg van de vrede kennen ze niet. De vrezen van God staat hun niet voor ogen. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want door wet, want wet doet zonde kennen. Tot zover. Een stukje waarin de apostel Paulus verder ingaat op de situatie van de mens. De mensheid kan ik beter zeggen in het algemeen. En het is een aantal citaten uit de Tenach, vooral de psalmen. En de apostel citeert voortdurend uit de Tenach die hij zo goed kende. De Tenach die bestaat uit de Torah, de profeten en de psalmen of de geschriften. En hij citeert hier voornamelijk uit de psalmen om te laten zien dat ook al in de Tenach duidelijk zichtbaar werd wat de situatie is van de mens. De mens, zou je kunnen zeggen, de mens in zijn situatie zonder dat hij zijn geest heeft ontvangen, zonder dat hij gerechtvaardigd is. De mens in zijn vlees, zou je kunnen zeggen. De mens onder de zonde. Nou, dat is wat Paulus hier schetst. En dat zijn woorden die erg duidelijk spreken. En misschien een gedeelte uit Gods woord wat wij niet zo graag lezen. We zouden liever gaan lezen vanaf vers 21 en volgende. Maar dit stukje gaat er wel heel duidelijk aan vooraf. Want in het evangelie, in de Romeinenbrief, wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. Je zou je kunnen afvragen, wat wordt er nu precies geopenbaard in het evangelie? Dan zouden wij misschien al heel snel zeggen, genade. Ja, dat ook. Maar als je je houdt aan wat Paulus schrijft, dan zegt hij in vers 16 en 17 van hoofdstuk 1, dat in het evangelie gerechtigheid van God geopenbaard wordt. Dat moeten we wel heel duidelijk voor ogen hebben, dat het daar dus om draait. En dat woord gerechtigheid moet je natuurlijk wel bijbels invullen. He, dat is men natuurlijk op allerlei manieren kun je dat invullen, maar je moet dat bijbels invullen. Dat hebben we natuurlijk meerdere keren met elkaar mogen zien. Nou, de apostel die stelt vast eigenlijk in dat negende vers dat de Joodse mensen zich niet kunnen beroepen op iets waardoor zij misschien een streepje voor zouden kunnen hebben op de andere mensen. He, Paulus is daar in het voorafgaande gedeelte al mee bezig geweest. En hij vraagt zich af in vers 9, wat dan zijn wij bevoorrecht? He, hebben wij een voorrecht boven anderen? En daar is Paulus al in het eerder in dit hoofdstuk mee bezig geweest, in die eerste twee versen van hoofdstuk 3. Daar staat dat, dat hij, als hij zegt, wat is het voorrecht van de Jood of het nut van de besnijdenis, velerlei in elk opzicht. Dus hij stelt wel iets vast. Hij zegt daarbij dat de Joden, het Joodse volk, wel degelijk bepaalde voorrechten heeft ontvangen van God. En hij zegt dan allereerst dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Dat is het natuurlijk wat ontzettend belangrijk is. Dat is ook waar het om draait. He, dat is het allerbelangrijkste wat dat Joodse volk heeft ontvangen. En we kunnen dat ook doortrekken naar nu. Wij hebben dan niet alleen de Tenach, maar ook wat wij dan altijd noemen het Nieuwe Testament. Nou, daarin hebben wij een geweldige schat ontvangen. Hè? Gods woord is de kostbaarste schat die de mensheid ontvangen heeft, die de mensheid mag bezitten. En het is de bedoeling dat we ook als mensen naar dat woord omkijken en dat woord op ons leven laten inwerken. Nou, Paulus zegt, zijn Joodse mensen dan bevoorrecht? Je kan zeggen aan de ene kant wel. In het begin van hoofdstuk 3 is die daar, laten we zeggen, positief over. Want aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. En we hebben de vorige keer gezien vanuit hoofdstuk 9 dat daaruit voortvloeiend nog heel wat zegeningen aan hen gegeven zijn. Het zoonschap, de wetgeving, de beloften, de verbonden enzovoort. Hè, hoofdstuk 9, die eerste 5 versen, wordt dat heel duidelijk gezegd. Maar aan de andere kant, als het gaat om hun situatie voor God, om het zo maar te zeggen, als mens, hun situatie voor God als mens, dan zegt Paulus, in geen enkel opzicht, of als ik het wat letterlijker vertaal, niet geheel en al. Dus hij zegt het niet helemaal absoluut. Hè? De concordante vertaling zegt dan ongetwijfeld niet. Dus de tekst laat wat ruimte over. Het stelt het niet helemaal 100% absoluut. Maar Paulus zegt dat wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd. Nou, dat woord beschuldigen, dat heeft te maken met iets tevoren beschuldigd, iets tevoren vaststellen, iets tevoren met duidelijke redenen duidelijk maken. Er zit iets in van overtuigen in dat woord. Beschuldigen vind ik altijd een beetje lastig, omdat daar het woord schuld in zit. Maar Paulus heeft wel overduidelijk in het voorgaande gedeelte, tot en met hoofdstuk 3 vers 8, vastgesteld dat Joden zowel als Grieken. En waarom heeft Paulus het nu steeds over Joden en Grieken? Nou, omdat het in de Romeinenbrief, dat is een rode draad in de Romeinenbrief zou je kunnen zeggen, is dat het gaat om die mens die staat voor God en waarvoor is die mens nu bedoeld? Nou, die mens is bedoeld om in dienst van God te staan. Die mens heeft God geschapen om hem te dienen. Daar gaat het om, eigenlijk van meet af aan. En dat hebben we ook al gezien. Nou, als Paulus het woord Jood gebruikt, bedoelt hij, laat maar zeggen, de religieuze mens. De Jood had zijn religie, had zijn godsdienst. En er was de bedoeling dat de Jood daarin God zou dienen. Nou, de Griek. Waarom noemt Paulus het woord Griek? Want hij had ook net zo goed kunnen zeggen Israël en de andere volkeren. Maar dat doet hij niet. Hij zegt Jood en Griek. En met die Griek bedoelt hij de gecultiveerde mens die wijsheid zoekt. En misschien wel wijsheid zoekt in zijn leven. Hoe hij God kan dienen. Of door eigen denken wil vaststellen hoe en wie God is. En hoe je dan God kan dienen. Nou, dus in allebei die woorden komt het aspect van ten dienste van God zijn komt naar voren. Vandaar dat Paulus het steeds heeft over Jood en Griek. En pas in hoofdstuk 15 gaat hij op een andere manier spreken. Nou, dus Hij zegt, Jood als Griek hebben wij tevoren vastgesteld, hebben wij tevoren laten zien, dat zij allen onder de zonde zijn. Dus of je nu een Jood bent, een heel religieus mens, een godsdienstig mens, of een filosofisch ingesteld mens, een gecultiveerd mens, erg met het denken bezig enzovoort, dat maakt in feite voor God geen verschil, want ze zijn allen onder de zonde. En dan heeft Paulus al eerder genoemd in de Romeinenbrief het algemene principe, en dat principe komt gewoon uit de Tora. Dus dat was helemaal niet nieuw dat Paulus dat schreef, als hij zegt, er is geen aanzien des persoons bij God. Want dat staat gewoon al in de Tora. Laten we maar even opzoeken met elkaar in Deuteronomium 10. Deuteronomium 10. En daar spreekt Mozes tegen het volk Israël, vlak voordat ze het land Kanaan binnen gaan trekken. Maar dat zouden ze doen onder Jozua. En er staat Deuteronomium 10 en dan het 17e vers. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der heren. De grote, sterke en vreselijke God die geen partijdigheid kent. Daar heb je het, hè? Dat is het principe van de Tora. God kent geen partijdigheid. Nog een geschenk aanneemt. Die wees en weduwe recht doet. Daar heb je de gerechtigheid. Hè, dat is toedelen wat die ander tekort komt. Nou, wezen en weduwe, dat zijn de zwakkeren. Die komen vaak tekort. Dus je moet zorgen, zegt Mozes, dat die zwakkeren, dat die terwijl zij tekort komen, zorgen dat ze voldoende krijgen. Dat is gerechtigheid. Nou, dat doet God ook met ons, mensen. Hij deelt ons toe wat wij tekortkomen. Dat is een stuk van de gerechtigheid Gods die geopenbaard wordt, ook in de Romeinenbrief. Dus het principe van er is geen aanzien des persoons bij God, vinden we al in de Tora. Dus daar zegt Paulus niks nieuws mee. En laat zien dus dat ook als het gaat om de situatie van de mens, hoe de situatie van de mens is, dat dus de Jood niet bevoorrecht is ten opzichte van de Goyim. En dat dachten ze misschien wel, omdat ze zich beroemden en berusten op het feit dat zij de wet hadden en meenden daardoor wel een streepje voor te hebben bij God. Maar Paulus stelt heel nuchter vast dat het bij God geen aanzien des persoons is. En dat gaat ook om de situatie van de mens in zijn vlees. En bleek dat de Jood in zijn vlees stond, want hij kon zich op geen enkele manier aan de wet houden. De profeten moesten keer op keer tegen het volk zeggen dat ze tekortschoten in het dienen van God, namelijk in het zich houden aan de Tora. Want profetie is toegepaste Tora. Nou, dus die profeten gingen steeds naar dat volk toe, om dat volk aan te zeggen dat ze erg tekort kwamen. En daarin liet God voortdurend zijn licht schijnen op dat volk en liet zien hun tekorten. En het feit dat zij in hun zijn onder de zonde leven. Dus allen onder de zonde, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 9. Terwijl hij al eerder heeft gezegd, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 11. Er is geen aanzien des persoons bij God. Nou, dat is gewoon een principe wat rechtstreeks uit de Tora komt. En zo zijn er wel meer van die principes in de Romeinenbrief die gewoon al in de Tora stonden. Daar doet Paulus niks nieuws mee. Alleen hij geeft het natuurlijk een wat andere setting, omdat hij hier aan gelovigen schrijft. Die horen bij het lichaam van Christus. Maar die principes die lopen gewoon door. En de apostel zegt dan dat allen dus onder de zonde zijn. Onder de zonde, dat betekent onder de heerschappij van de zonde. Onder de macht van de zonde staan. En het blijkt dat de mens in de praktijk dus iemand is die zijn doel mist. Iemand is die tekortschiet. En dat geldt zowel voor de Jood als voor de niet-Jood. En dan komt de apostel met een aantal citaten, gelijk geschreven staat. Nou, dat is een uitdrukking die we nogal wat keer vinden in de Romeinenbrief, zo'n 15 keer. Voortdurend in de Romeinenbrief haalt Paulus op kenmerkende momenten een citaat aan uit de Tenach. Hij begint daarmee in hoofdstuk 1, vers 17. Een citaat uit de profeet Habakkuk. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En hier, we hebben al net al gezien dat hij ook principes aanhaalt uit de Torah. Dus dan heb je al de Torah en de profeten. En nu gaat hij een uitgebreide lezing doen uit de psalmen. Dus hij haalt ook de geschriften erbij. Dus de hele Tenach komt gewoon aan alle kanten naar boven in de Romeinenbrief. En daarin laat de apostel zien dat inderdaad allen onder de zonde zijn. Ieder mens mist zijn doel. En dat blijkt in het gedrag van de mens. En dat laat Paulus hier zien, hoe dat naar boven komt. En dat is niet prettig om te lezen. Dit is een gedeelte wat je niet nou elke dag zou lezen. Maar het is wel natuurlijk glashelder en het is erg duidelijk. God laat hier erg duidelijk zijn licht schijnen over het gedrag van de mens, van de mensheid. En laat zien dat er dus niemand aan ontkomt. Nou, de apostel begint met psalm 14. En hij doet een aanhaling uit psalm 14. En in de psalmen die Paulus aanhaalt, daarin heeft David het over zijn vijanden, zijn tegenstanders. Nou, dat zijn andere volken rondom. David had nogal wat strijd te leveren in zijn leven. Niet alleen met de volkeren rondom, maar ook met individuele personen. Ik kan heel nadrukkelijk noemen bijvoorbeeld koning Saul. Of in een bepaald stadium Absalom. Of, nou, ik kan natuurlijk een hele reeks namen gaan noemen. Dus David had nogal wat tegenstand. Nou, te midden van die tegenstand componeert hij dan zijn psalmen. En die woorden die hij dan uitspreekt, daarin zie je de weerslag van de strijd in zijn leven. En kijk, het Joodse volk zou dit natuurlijk kunnen gebruiken, die psalm, om te zeggen van nou kijk, ja, dat gaat over die andere volkeren die ons vijandig gezind zijn. Moet je eens kijken hoe ze allemaal zijn, die volkeren rondom. En daarmee kan de Jood dus heel makkelijk de boodschap die in die psalmen staat van zich afschuiven en toepassen op anderen. Dat is heel menselijk, om dat te doen. Ook als gelovige kun je zeggen van nou, wij hebben Gods woord, wij hebben de Bijbel en wij mogen daar veel uit weten, veel uit leren. En ongemerkt zou je je daardoor een beetje boven die ander verheven kunnen voelen, want ja, die ander heeft geen kennis van Gods woord en die gaat aan alle kanten mank in het leven en daarmee zou je wat boven die ander kunnen verheffen, ongemerkt. Dat zou je zomaar kunnen gebeuren, ook als gelovige. En dan zou Paulus net zoals tegen dat volk, dat hij dat tegen dat volk zei, zou hij ook tegen ons kunnen zeggen, ja, jullie zijn een beetje in valse gerustheid, want jullie denken dat je kan steunen op het woord, maar let wel, als je dat woord hebt, is het zeker in de eerste plaats van toepassing op jezelf, op jij die de Bijbel leest. Die woorden die naar je toe komen zijn in de eerste plaats van toepassing op jou. En niet zozeer met dat vingertje naar die andere wijze van, nou moet je eens kijken waar die andere, hoe scheef die andere allemaal gaan en hoe zondig die wereld om ons heen is. Nee, laat het licht van God ook in je eigen leven schijnen. Dat is het allereerste. En daarvoor was die Torah, of die Tenach, was natuurlijk ook voor het Joodse volk bedoeld. Dat het allereerst op henzelf van toepassing was, ja, en vervolgens ook op de rest van de mensheid. Maar een mens is altijd heel merkwaardig soms bezig met die dingen. En die probeert dan die boodschap van zich af te schrijven. En dat gauw met de vinger naar de ander wijzen. Maar dat kan dus niet. Want kijk, wat Paulus hier zegt, dat geldt gewoon voor ieder mens. Niemand is rechtvaardig. Niemand is rechtvaardig. Niemand is in staat vanuit zichzelf. Hij zegt ook niet één. Dus hij vult het nog even aan om het helemaal duidelijk te maken. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Dus niemand ontkomt daaraan, wat daar staat. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Nou, dat zijn allemaal absolute uitspraken. Daar ontkomt geen mens aan. En wat Paulus dan daarmee laat zien, is dat die hele wereld, dus al die volkeren, maar ook al die mensen individueel, ja, wel degelijk, vanuit zichzelf, onder die zonde staan. En dagelijks ondervinden dat stervelingschap, die zwakheid, waardoor een mens die zonde eigenlijk niet kan weerstaan. Een mens staat vanuit zichzelf onder die macht van die zonde. Kan daar niet aan ontkomen. Dat is een absolute despoot, dat is een absolute alleenheerser. En die eist. Nou, Paulus laat zien dat het dus in het gedrag naar voren komt. Er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die verstandig is. Er is ook niemand die God ernstig zoekt. Dat is een citaat uit Psalm 14 en uit Psalm 53. Waarin, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de woorden wat parallel lopen. Hè? Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God ernstig zoekt. Je zou het ook kunnen omdraaien. Als iemand verstandig is, dan zou die God ernstig gaan zoeken. Dat is wat naar voren komt. De verstandige, dat is in het Hebreeuws het woord maskiel. En dat heeft te maken met iemand die intelligent handelt. Die met beleid, die met verstand handelt. Die zijn daden van tevoren overweegt. En degene die God ernstig zoekt, want er staat een woord wat meer is dan alleen zoeken. Er staat letterlijk uitzoeken. En dat is in het Hebreeuws het woord darash. En dat heeft eigenlijk een waaier aan betekenissen. Het heeft te maken met het treden van de voeten. Of het trappelen van de voeten. En dan moet je denken aan een dorsende os. En dat is wat je... Kijk, als je Gods woord... dan moet je natuurlijk, als je zo'n beeld leest, dan moet je natuurlijk direct denken aan Gods woord zelf. Als je Gods woord onderzoekt, dan doe je als het ware net als die ossen. Dan trappel je... Dan ben je ernstig bezig. Dan zoek je er echt naar. Dat is niet zomaar even wat dingen lezen. Maar dat is echt zoeken. Net zoals die os voortdurend over dat graan moest lopen om het te dorsen. Om die korrels eruit te kunnen krijgen. Dat is niet zomaar even één keer heen en weer lopen. Nee, voortdurend. Dat kost inspanning. Dat kost moeite. Dat is dat zoeken. Dat is dat uitzoeken. Het heeft te maken met, je bent op zoek naar een antwoord. Je zit met iets en je zoekt naar een antwoord. Daar moet je moeite voor doen. Zeker als het om Gods woord gaat. Wil je het antwoord in Gods woord vinden? Het antwoord is wel te vinden, maar daar moet je moeite voor doen. Daar moet je dus tijd in investeren. En dat is de belangrijkste tijd die je maar kunt gebruiken. En we hebben het allemaal ongelooflijk druk, maar toch zouden we in ons leven, denk ik, altijd moeten kijken of we die momenten kunnen vinden om Gods woord erop na te slaan. Het komt je niet aanwaaien. Het komt niet zomaar even voorbij. Van ik lees even wat en nou weet ik het. Nee, je moet daar voor graven, je moet zoeken, je moet nazoeken, vorsen. En daar zit ook in het woord darash, niet alleen het nazoeken om het antwoord te vinden, maar ook leren in de zin van, dat wat ik leer, kan ik dat ook toepassen in mijn leven. Want daar is Gods woord natuurlijk ook voor bedoeld. Om het niet alleen te leren, om te zoeken naar dat antwoord, maar ook om dat antwoord toe te passen in ons leven. Dat wat hij zegt. Nou, dat heeft allemaal met het woord darash, dat zit allemaal onder dat Hebreeuwse woord darash. Nou heb ik een paar betekenissen gegeven, er zijn er nog wel meer. Maar ik denk dat, en dat zit hier onder dat Griekse woord ekzeteo, dat uitzoeken. Nou, dat is ook wat bijvoorbeeld Hebreeën zegt. Hebreeën 11, laten we daar ook even kijken, want daar komt het woord ook voor. Hebreeën 11. En daar staat gewoon het principe voor de mens eigenlijk om verder te komen. Dan gaat het hier natuurlijk om de mens die gelooft. Hebreeën 11 vers 6. En er staat maar, zonder geloof is het onmogelijk, ja dat woord hem staat dan tussen haakjes inderdaad, is het onmogelijk welgevallig te zijn. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is, dat is één natuurlijk, en ten tweede dat hij een beloner zal zijn, zal zijn, voor wie hem ernstig zoeken. Nou daar lees je eigenlijk dat woord darash. Wie hem ernstig zoeken. En dat beloont hij. Dat is gegarandeerd. Als je hem ernstig zoekt, dan ben je ernstig met zijn woord bezig, want hij openbaart zich in zijn woord. En dan zul je ook beloond worden. Nou, en kijk maar in Hebreeën 11, dat hele hoofdstuk. Al die mensen die leefden vanuit hun geloof in de Tenach, in de Torah. En kijk maar hoe God dat beloont. En misschien zagen ze de uiteindelijke beloning. Nee, ze zagen de uiteindelijke beloning in hun leven niet. Abraham verwachtte de stad met fundamenten. Hij heeft hem waarschijnlijk gezien, maar hij heeft er niet in mogen wandelen. En zo zou je die hele lijst kunnen aanvullen. Ze hebben allemaal beloften gekregen. Ze geloofden in die beloften. De profeten zelfs, die zochten hun eigen profetieën na, zegt Petrus. Die zochten ze ernstig na wat dat dan toch te betekenen had. Maar ze hebben die vervulling van die belofte niet gekregen. Maar in hun leven werden ze wel beloond. Het bracht ook lijden met zich mee. Zeker, zeer zeker, veel lijden soms. Het bracht ook lijden met zich mee. Maar de uiteindelijke beloning zal zeker komen. God zal zeker die belofte waarmaken, die hier ook in Hebreeën staat, dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En dat is dus niet zomaar even het komtje aanwaaien, maar het is ernstig zoeken. Forsen. Tijd erin investeren. En nou, ik denk dat dat belangrijk is. Een belangrijk principe. Het Hebreeuwse woord daras, heel belangrijk. En daar heeft Paulus natuurlijk aan gedacht toen hij dit schreef. Er is dus niemand die verstandig is, zegt hij vanuit zichzelf. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken en tezamen zijn zij onnut geworden. Zonde is afwijken. Zondigen betekent afwijken van de weg die God wijst. En het woord darash, daar zit, dat ligt heel dicht tegen het Hebreeuwse woord derg, weg. De weg die je moet gaan, de weg die je gaat. En je hebt dus die schriften onderzoeken, opdat God je zal wijzen de weg die je gaat. En omdat God bij je zal zijn en laat zien met zijn licht welke weg je kunt gaan. Derech en darash, dat begint allebei met dalet resh. Nou, die woorden hebben dus heel veel met elkaar te maken. Nou, God wijst ons de weg en de mens, als die zondigt, wijkt hij van die weg af. Je zou kunnen zeggen, God wijst de rechte weg en de mens die zondigt, die wijkt daarvan af. En dat is ook wat in Psalm 14 en Psalm 53 gezegd wordt. Dat afwijken. En in Psalm 53, in Psalm 14 staat het woord afwijken. En in Psalm 53 staat er iets ander woord. Dat betekent afkeren. Maar dat ligt heel dicht tegen elkaar aan. En het wonderlijke is, en daar komen we dadelijk nog wel wat verder op door, dat die werkwoorden afwijken en afkeren allebei beginnen met de Samech. De Hebreeuwse letter Samech. En de Hebreeuwse letter Samech is de slang. Dus die heeft daar ook wat mee te maken, kennelijk. Met dat afwijken van die weg. En we hoeven Genesis 2 en 3 maar op te slaan in onze Bijbel. En we zien dat gebeuren. God geeft licht aan Adam en Eva. Dat wel en dat niet doen. En dan komt de slang. En die zorgt ervoor dat de mens afwijkt, dat de mens zondigt, dat de mens zich afkeert van de weg die God gewezen heeft. Met alle gevolgen van die waar we vandaag de dag nog steeds mee zitten. En waarin Paulus dan hier vaststelt in Romeinen 3, allen zijn onder de zonde. Dat heeft te maken met de eerste leugen die de slang heeft, daar heeft geuit. En waar de mens dan op ingaat en vervolgens wijkt de mensheid wijkt af. Nou, je ziet dat dus terug in de Hebreeuwse woorden. En die mens is daardoor onnut geworden. Is daardoor onbruikbaar geworden. En de rode draad in de Romeinenbrief is dat de mens bedoeld is om ten dienste van God te zijn. En hier zien we dus dat door de zonde de mens onbruikbaar is geworden voor de dienst aan God. Zo zou je zonde ook kunnen definiëren. Onbruikbaar zijn voor de dienst aan God. Dat is wat zonde in het mensenleven teweeg brengt. Nou, en dat laat de apostel hier dus zien. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Er is niemand die kan in zijn leven zodanig goede dingen doen dat hij voor God gerechtigheid bewerkt. Of dat hij daardoor rechtvaardig kan worden. En dat is een hele duidelijke vaststelling. Hè? Niemand, ook niet één. Hè? Dat zegt Paulus in hoofdstuk of vers 10b. En daarin datzelfde zegt hij in aan het eind van vers 12. Hè? Zelfs niet één. En daaronder zit in het Hebreeuws het woord echad. Dus die mens is dan niet één. Hè? Als de mens onder de zonde leeft, dan is die verdeeld. Dan is die dus niet echad. Dan is die niet één. En dat is de bedoeling van zijn woord. dat de mens één is, hè, en niet innerlijk verdeeld, in het dienen aan God. Hè, dat is ook een facet wat erin zit. Er wordt ook tegen Israël gezegd, de belijdenis in Deuteronomium 6, de Heere uw God is één, echad, staat er dan. Nou, dat wil zeggen dat God één is, dat hij één doel heeft en dat alles wat hij doet toewerkt naar dat doel en dat God dus in zichzelf niet verdeeld is. Nou, dat zit allemaal in het woord echad. En dat is wat Paulus hier gebruikt, hè? Zelfs niet één. Dus dat schijnt door dat Grieks heen, zou je kunnen zeggen. Nou, hij laat dan zien, hè, hier heeft hij dan algemeen vastgesteld in vers 10 tot en met 12, heel duidelijk vanuit onder andere een psalm. Maar u zou het ook na kunnen zoeken bijvoorbeeld in Prediker 7 vers 20. Hè, er wordt over gesproken dat de mens niet rechtvaardig is, niemand. Psalm 5 vers 10 heeft hij aangehaald. Of daar gaat hij mee beginnen, sorry, in vers 13. En dus op psalm 14 en psalm 53. Nou, er is niemand rechtvaardig, er is niemand die doet wat goed is. Er is niemand die God ernstig zoekt. Overduidelijke vaststelling. En dat wordt zwaar ondersteund door de Tenach. Het is niet zo. En daarmee laat Paulus natuurlijk aan zijn Joodse medebroeders zien dat het allemaal in de Tenach stond. Alleen die moeten ze ook op zichzelf toepassen. En de Jood wilde dat nog wel eens alleen op anderen gaan toepassen. En menen dat zij boven de anderen waren gesteld, maar ze vergaten die Torah, die Tenach, op zichzelf toe te passen. Nou, dat laat Paulus natuurlijk ook hiermee heel duidelijk zien. En dan gaat hij in op dat gedrag van de mens. En dat is dat zijn dan citaten ook weer uit de psalmen. Vers 13 is citeren uit psalm 5 en psalm 140. En u kunt dat natuurlijk uitgebreid voor uzelf nakijken. En daarin gaat Paulus dan spreken over hoe die zonde zich dan uitwerkt in de mens. En daar, ja, wij zouden populair dan tegen elkaar zeggen, nou, daar word je niet vrolijk van. Wat Paulus hier allemaal zegt. Maar het is wel duidelijk. En het is maar al te waar. Wat hij zegt. Hè? Hij begint dan met de keel. Hè? Hun keel is een open graf. Nou, dat is natuurlijk beeldspraak, uiteraard. Maar Paulus maakt wel een hele erge duidelijke vergelijking. Hè? Wat uit een open graf komt, is geen frisse lucht. Absoluut niet. Tegenovergestelde. En Paulus zegt dan met hele duidelijke bewoordingen hoe dat zit. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Hè? Ander gif is onder hun lippen. Hè? De andere vertaling spreekt over slangenvenijn. Nou, dat is in feite hetzelfde. Hè? Venijn is ook vergif. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. Nou, dat is geen prettige boodschap. Maar als je je oor eens te luisteren legt, dan kom je deze dingen helaas toch nog maar al te vaak tegen. En pas op, hè, dat je ook zelf niet in die val trapt. Maar dit is wat, hè, Paulus zegt hier, nou, de keel, hè, de tong, de lip en de mond. Dat is dus, het gaat dus over wat uit die mond uitgaat. En wat mensen elkaar soms toedichten en wat mensen allemaal zeggen. Als je daar dus goed op zou letten, dan zou je echt schrikken. En dan zou je zien dat maar al te waar is wat de apostel hier schrijft. He, met gewoon citaten uit de Tenach, uit de psalmen. Met hun tong plegen zij bedrog. He, dat is met dubbele tong spreken. Of met de spreekwoordelijke gespleten tong. He, dat is het ene zeggen, maar in feite het andere bedoelen. He, we kennen allemaal het fenomeen mensen er soms een dubbele agenda op nahouden, bijvoorbeeld. Nou, dat is het ene doen, maar ondertussen ook het andere willen bereiken. Nou, dat doen mensen, dan werkt hun tong eraan mee. Hè? Ze zeggen het een, maar ze willen tegelijkertijd het andere bereiken. Of het tegenovergestelde misschien juist wel. Hè? Bedrog. Hè? Dus wezenlijke, je zou ook kunnen zeggen, wel iets zeggen, maar bijvoorbeeld wezenlijke informatie achterhouden. Dat is een vorm van bedrog. En in de politiek komt dat wel eens aan het licht, in het bedrijfsleven komt dat wel eens aan het licht. Nou, dan moet ineens een minister het veld ruimen of een staatssecretaris of een CEO heet het tegenwoordig in het bedrijfsleven. Die moet dan ineens het veld ruimen, omdat later gebleken is dat er bedrog is gepleegd. Nou, daar heeft de tong dan aardig aan meegewerkt. Addergif is onder hun lippen. Hè? Slangenvenijn. Dat wat uit de mens zijn mond soms uitkomt, kan ontzettend venijnig zijn. Daar kan het gif van de slang in zitten. Hè? Dat is wat de slang uit, zeg maar, dat wat uit, in, letterlijk hè, in de natuur, wat letterlijk uit een giftige slang uit zijn mond uitgaat, is die tong. En die tong die wil dan bijten. En in die tong zit dan vergif. En met die beet komt er vergif in de mens. En dat vergif is dodelijk. Nou, zo waren die woorden die de slang uitte tegen Eva in de hof, vol met dodelijk venijn. Want het bracht stervelingschap bij de mens teweeg. He, die mens die geloofde, of die werd eerst aan twijfelen gebracht en later volledig ging mee in wat de slang zei en dan bleek het tegenovergestelde te zijn van wat God werkelijk gezegd had. He, dat is steeds weer dat je, dat mensen ook dat woord van God ter discussie willen stellen van, ja, dat heeft God wel zo gezegd, maar hij bedoelt het eigenlijk anders. Nou, dan moet je oppassen als mensen dat zeggen. Ja, dat heeft God wel zo gezegd, maar hij bedoelt het anders. Nee, God heeft dat zo gezegd, dus hij bedoelt dat ook zo. Hij bedoelt er niet iets anders mee, maar hij heeft dat zo gezegd. En soms moet je aardig lang zoeken om zoiets te kunnen ontzenuwen. Maar dat komt vaak genoeg voor. En dat is steeds weer, daar waar Gods woord ter discussie wordt gesteld, hè, daar waar mensen aan het twijfelen worden gebracht in zaken Gods woord, ja, daar zit natuurlijk mede de slang achter. Hè. Dat is al de eerste zonde die plaatsvond. Dat was het twijfel brengen. Eerst twijfel zaaien en vervolgens Gods woord volledig ontkennen. Want dat is het eind van de rit. He, dat volledig Gods woord ontkend wordt, alles omgedraaid wordt en er is dan geen waarheid meer. He, en daar gaat het natuurlijk ook om in de Romeinenbrief. He. Het gaat om de waarheid. In hoofdstuk 1 begon Paulus daarom mee dat de mens de waarheid heeft verwisseld voor de leugen. Nou, en met waarheid komt natuurlijk ook licht. En met de leugen komt duisternis. Die dingen gaan met elkaar gepaard. Dus, slangenvenijn is onder hun lippen. Ja, dat mensen kunnen soms hele vervelende dingen zeggen tegen je. Alleen, we leren natuurlijk wel om, als we dat zelf moeten ervaren, om na te denken van, wat is nou wat die andere mens beweegt? Wat is wat die andere mens, hè, wat is wat die mens aanstuurt? Hè, een mens wordt, en woorden die we uitspreken, ja, die zijn ongelooflijk belangrijk. Woorden die wij uitspreken, die kunnen ontzettend lang, en dat beseffen we misschien niet altijd hoor, maar die kunnen ontzettend lang bij iemand doorwoekeren en doorvreten. Hè? Kijk, een woord gaat dan veel verder, omdat het geestelijk, dat is geestelijk, hè? Een woord is geestelijk. Als je iemand letterlijk een klap verkoopt, nou ja goed, misschien een week later of een maand later ben je dat misschien vergeten. Maar woorden die iemand tegen jou gezegd heeft, die kunnen nog, ik weet niet hoeveel jaar, doorwoekeren en doorvreten. Omdat het dan iets, dan is er iets geestelijks kapot gemaakt. En dat is veel, dat gaat veel dieper. En vandaar dat de apostel Paulus, denk ik, hier zo ontzettend diep eerst ingaat op die mond. Wat komt er die mond uit? Wat zit er allemaal onder die tong van de mens? En daar waar strijd ontstaat, ook tussen gelovigen hoor, want als er strijd ontstaat tussen gelovigen, dan kun je de kerkgeschiedenisboeken op naslaan. Daar spelen deze dingen die hier staan gewoon weer een rol. En dan gaat het om gelovigen, maar dan zijn ze net zo venijnig als ongelovigen naar elkaar toe. En dan slaan ze elkaar niet, soms ook letterlijk de hersens in. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat is gebeurd allemaal. Maar daar waar het met woorden gebeurt, ja, daar kan het nog veel meer schade aanrichten. He, dat, slangenvenijn, he, dat is, laten we zeggen, vergif, venijn, dat is de werking van de dood. Dit is dus allemaal het tegenovergestelde van leven. He, waarheid, licht en leven, die horen natuurlijk bij elkaar. en leugen en duisternis en dood, dat hoort ook allemaal bij elkaar. Dus als er woorden gesproken worden waarin leugen meekomt en waarin venijn meekomt, dan is dat de werking van de dood. Dan is het het kapotslaan van het leven, zo zou ik het ook kunnen zeggen. En de tegenwerker, die zal niets liever willen dan andere mensen gebruiken om dat leven van Christus in ons, om dat te onderdrukken, zoveel mogelijk terug te dringen enzovoort. Nou, hun mond is van vloek en bitterheid vol. Hè? Bitterheid, nou, Mara. Hè, we hebben gezien dat het ook in de naam Nimrod zit, hè? Bitterheid. Nou, bitterheid heeft ook te maken met de dood hoor, want bij Mara was het water bitter. Ze konden dat water niet drinken. En ze waren in de woestijn. En het water was bitter, dus wat zou er dan normaal gesproken volgen? Het sterven, want je bent heel snel door je vocht heen dan. Je droogt heel snel uit in de woestijn, met de hitte van elke dag. Dus als het water dan bitter heeft dat in feite ook te maken met de dood. Hè? Vandaar, vervloeking en bitterheid, ja, dat is... En die tong, hè, daar moet Jacobus 3 er maar eens op naslaan. Maar die tong, hè, dat is, zegt Jacobus dan, een klein lid. Maar hij vergelijkt dat met een roer aan een schip. Nou, je kan een mammoettanker hebben. Maar je kan een mammoettanker kan je sturen met een heel klein roer, hoor. En dan gaat die mammoettanker door dat kleine roertje, gaat toch die kant op die je wil. En zo is het ook met de tong, zegt Jacobus. Dat stuurt de mens. Hè? Het gebeurt ook nog alles dat mensen dan andere mensen willen sturen. Hè, daar is een wat minder mooi woord voor in het Nederlands. Maar dat gebeurt met de tong vaak. Hè, dat is ook een vorm van bedrog. Hè, dan heb ik het over de hand, dan heb ik het over manipulatie. Dat kun je ook met je mond doen. Daar kun je mensen mee sturen. Met jouw mond, met wat jij zegt. Dan kunnen die jouw kant op sturen. Maar het is helemaal niet gezegd dat die mens jouw kant op moet. Als het gaat om gelovigen onderling, dan is het dat wij in dienst van God staan. Daar is Paulus mee bezig in de Romeinenbrief. Gods woord zou ons moeten leiden en sturen en bepalen. Dat is hetgeen wat ons leiding geeft. Het roer is. Dat wat uit Gods mond uitgaat, dat stuurt ons in ons leven. En ik denk dat we ook als gelovigen nog ons wat te vaak laten sturen door wat andere mensen, ook andere gelovigen, zeggen. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat dat ook is wat God bedoelt. Maar dat is wat uit Gods mond uitgaat. Dat is bepalend en dat zou bepalend voor ons leven als gelovigen moeten zijn. Dat zou ons moeten sturen. Hè, kijk, mensen kunnen elkaar manipuleren. Maar Gods woord is duidelijk, helder en klaar. En dat stuurt ons altijd in de goede richting. Dat leidt ons altijd op de juiste weg. Want dat is Gods woord. En hij weet wat we nodig hebben in ons leven. Nou, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. He, Jacobus 3 is daar heel erg duidelijk over. Over de tong. Waar we soms zo erg rap mee zijn. He, zo erg snel mee zijn. Maar Nederlanders staan er ook bekend om. Dat we vaak recht voor de raap zijn. Terwijl andere volkeren wat omzichtiger soms te werk gaan. Nou, we moeten wel beseffen dat de woorden die uit onze mond uitgaan naar iemand anders toe, dat die hele grote gevolgen kunnen hebben. Dat die heel veel schade bij de ander kunnen aanrichten. En aan de andere kant kunnen we mensen ook bemoedigen. Hè, dat is dan de positieve kant van de zaak. Hè. Je zou kunnen zeggen, kijk, als je het nou hebt bijvoorbeeld over een meester en een leerling, dan kan een meester tegen de leerling zeggen, joh, het wordt helemaal niks met jou. Nou, als die meester dat zegt tegen een leerling, nou, die leerling die zakt gelijk de moed al in de schoenen, toch? Als je dat zegt. Maar als die meester nou zou zeggen van, als die meester tegen die leerling zou zeggen, joh, jij haalt het best. En misschien zal die meester dan in zijn hart op dat moment, als hij dat zegt, twijfelen. Maar als je dan zegt van, joh, je haalt het best, dan zie je als het ware die leerling, die zie je groeien en die denkt van, hé, meester zegt dat ik het kan halen. Dus die gaat ontzettend zijn best doen. Daar groeit hij van en daar wordt hij door opgebouwd. Nou, dus dat kun je ook met je tong doen. Hè? En dat is nou wat God natuurlijk in hier vaststelt, is dat die mens in zijn hardheid van hart, is bij Israël ook heel duidelijk aangetoond hoor, maar ook buiten Israël net zo goed natuurlijk, die mens in zijn hardheid van hart en zijn koppigheid, ja, dat kun je in de Bijbel allemaal teruglezen. Maar het geweldige is dat je in Gods woord ook terug kan lezen, hè, kan lezen dat Gods mededogen, al die boosheid en al dat zich verzetten en al die koppigheid van de mens, ja, te boven gaat. Gods mededogen is toch groter dan al dat menselijke, dan al die zonde. Daar waar de zonde toeneemt, daar is de genade veel meer overvloedig, zegt Paulus aan het eind van Romeinen 5. En heeft hij het ook in Romeinen 5 uitgebreid gehad over de situatie van de mens onder de zonde. Maar dan is er ook verlossing. Verlossing door onze Heer Jezus Christus. He, dus dat mededogen van God, dat is wat wij als gelovigen ook mogen weten, is groter dan die hardheid van de mens. Maar het neemt allemaal niet weg dat de apostel hier zaken heel duidelijk vaststelt. En hij heeft het dan uitgebreid gesproken over de tong, hè, over wat uit de mond uitgaat, woorden die beschadigend kunnen zijn. Lasteren is hetzelfde, hè, dat is elkaar beschadigen. Woorden die opbouwend kunnen zijn. Nou, laten we daar naar kijken. Opbouwende woorden. Elkaar opbouwen, hè, dat spreken tot elkaar, wat is tot opbouw van die ander, tot opbouw van het geloof. Opbouwende woorden, vol van genade. Nou, dat is wat dan nodig is, hè, in plaats van wat hier staat. En dan zien we dat het ook zijn verdeeldheid zijn op hun wegen. Hè? Als er verdeeldheid komt onder groepen gelovigen, dan is dat een stukje verwoesting. Dan is dat een stukje verwoesting te niet doen van de eenheid. En dan blijkt dus dat er niemand mee gebaat is. Ja, eentje die dan op de achtergrond zit te lachen. Hè, van wie de tong vergif uitgaat. Maar daar is niemand bij gebaat. Maar het gebeurt helaas. Het is helaas maar al te vaak gebeurd. En we kennen dat bekende gezegde. Dat de geschiedenis leert ons dat de mens niets leert van de geschiedenis. En dat is ook als het gaat om geloofsgroepen en geloofszaken, is dat maar al te waar. Je kunt de kerkgeschiedenis kennen en nochtans hevig strijd leveren om jouw punt. Want jij wil een punt scoren en dan voet bij stuk houden. Harde koppen tegen elkaar, daar zijn we heel goed in Nederland. En we hebben heel veel groepjes, heel erg veel, die allemaal het beter weten dan de ander. Nou, dat heeft dus allemaal tot splitsing, tot verwoesting en ellende heeft dat gezorgd. Want wat voor een ellende is dat hoor. Als er een kerkscheuring kwam, dan ging dat dwars door families heen. En de familieleden keken elkaar niet meer aan. Keken elkaar met de nek aan. Allemaal gevolgen van kerkscheuringen. Dat is ellende hoor, wat je dan overkomt in je familie. He, dat je vorige jaar nog misschien met elkaar gezellig op de verjaardag zat en het jaar erop was het niet meer bij elkaar op de verjaardag, zeg maar. En dan was het niet gezellig meer. Dat is ook triest. Maar dat laat maar al te zeer zien hoe waar deze woorden zijn. Nou goed, laten we maar even pauzeren met een kop koffie. Studie uit Romeinen 3. En misschien is het goed om even op te merken dat naar aanleiding van dat zoeken, dat uitzoeken, kreeg ik in de pauze nog even een tekst aangereikt uit Spreuken 8. En misschien is dat goed om die gewoon mee te nemen voor de verdere voorbereiding. Spreuken 8 vers 17. En dan gaat het over de wijsheid, maar natuurlijk is die wijsheid een heenwijzing naar Christus zelf, hè, onze Heer. In vers 12 wordt die wijsheid dan ook door de vertalers al met een hoofdletter aangegeven. Dus daarmee willen ze zeggen dat het in feite om de Heer zelf gaat. En het is natuurlijk ook zo, want Christus is de kracht Gods en de wijsheid Gods. Zegt Paulus in 1 Korinthe 1, dus dat is heel makkelijk. Vers 17, ik heb lief wie mij lief hebben en wie mij ijverig zoeken zullen mij vinden. En dat is denk ik gewoon fijn om dat mee te nemen. Als een bemoediging. En goed om dat verder even na te kijken.
weet niet precies welk woord de grondtekst hier gebruikt. Of dat ook dat darash is, maar goed, dat is snel genoeg na te zoeken. Dus ik denk goed om dat gewoon even met elkaar mee te nemen. Wie mij ernstig zoeken, zullen ook hem vinden. Goed, we gaan verder met Romeinen 3. En we hebben gezien dat het ongelooflijk belangrijk is voor ons als gelovigen om te letten op onze woorden die we uitspreken naar elkaar toe. Woorden die we zeggen in allerlei verbanden. En er worden ontzettend veel woorden op een dag uitgesproken door mensen. Maar wat is er veel bij wat in feite onder wat in vers 13 en 14 staat valt, helaas. Helaas, en waardoor veel schade wordt aangericht. Nou, laten wij dan als gelovigen letten op datgene wat wij zeggen. Hè. Laten we letten op datgene wat onze mond uitgaat. Dat het dat karakter van de genade mag dragen. De genade die we zo hebben leren kennen met elkaar. Hè. En dan het gevolg in het leven van de mens is hoe de mens zich gedraagt. Snel zijn hun voeten, dus hier worden de voeten genoemd. Hè, de weg die de mens aflegt, de weg die de mens gaat. Om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen. En dat vond zijn culminatie in de kruisiging van onze Heer zelf. Ook toen waren de voeten die snel waren om hem mee te nemen en hem over te leveren. Zodat hij gekruisigd werd. En hij ook zijn lijden, zijn diepe lijden, moest doormaken. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen. Hè? Dus de weg die de mens gaat. Nou, is dat een weg die afwijkt? Hè? Tezamen zijn zij afgeweken. Is dat een weg die afwijkt van Gods weg? Of is dat de weg die God wijst? Nou, Paulus verwijst hier naar Jesaja. Hij heeft ook de profeet Jesaja in gedachten, vers 15. Daar kun je bij lezen Spreuken 1, vers 16. En ook Jesaja 59, vers 7 en vers 8, daar is de apostel dan mee bezig in deze verse, vers 15 tot en met 17. Dat is Jesaja 59. En zo zien we dat, zoals we wel vaker hebben gezien, dat als de apostel bezig was deze Romeinenbrief te dicteren aan Tertius, dan had hij waarschijnlijk ongetwijfeld ook de Jesaja-rol open liggen. Daar haalt hij voortdurend citaten uit en ook uit de psalmen natuurlijk in dit stukje uitgebreid. En zo gaat dat maar door in die Romeinenbrief. Maar hier stelt de apostel vast, de weg van de vrede kennen zij niet. Dat is in feite de weg die God natuurlijk wijst. De weg van de vrede. Maar de mens gaat die weg van de vrede, maar al te vaak helaas niet. Dat is ook voor ons zeker een spiegel die God ons hier voorhoudt. Want dat is altijd met Gods woord. Dan wordt ons een spiegel voorgehouden waarin wij kijken en waarin we misschien wel aangesproken worden. En aangesproken kan in wat meer aansporende zin zijn, corrigerende zin zijn. En het kan ook in bemoedigende zin zijn. Maar voortdurend, als we in Gods woord lezen, wordt ons een spiegel voorgehouden. Zo ook hier hoor. We kunnen niet zeggen van ja, dat was vroeger, maar nu zijn wij tot geloof gekomen en nu is dat niet meer. Nee, zo makkelijk kun je daar niet langs heen. Het is zo dat we ook hier in de spiegel kijken en ons kunnen afvragen, die weg van de vrede, verzoening, gaan wij die weg? Kan je je afvragen als gelovige, ga ik die weg? Met die ander die ik in mijn dagelijks leven tegenkom en die misschien helemaal niet op vrede uit is. Maar inderdaad, wat Paulus dan hier zegt, dat het maar al te waar is, dat maak je mee. De weg van de vrede kennen ze niet, maar wat is dan je eigen weg? Nou, God wijst ons de weg van verzoening, van vrede. Voor zover het van u afhangt, houd vrede met alle mensen. Laat mij even lezen in Romeinen 12, want ook daar gaat het om ons gedrag. En net in Romeinen 3 gaat het ook net zo goed over gedrag, maar in Romeinen 12 ook. Dat slotakkoord is natuurlijk heel mooi, wat de apostel daar, want dan komt die geweldige gerechtigheid ook zo naar voren. Als die ander naar jou toe helemaal niet uit is op vrede, dus die schiet tekort in vrede, dan mag jij daar tegenoverstellen als het ware, gerechtigheid, namelijk vrede uitwerken. vers 18, houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. En hoe zou je dat nou kunnen doen? Want dan kan je zeggen, ja, dat is een mooi citaat, maar hoe kan je dat doen? Nou, eigenlijk is het heel vaak zo dat het in Gods woord er gewoon bij staat. Alleen dan moet je even eromheen lezen. Want Paulus zegt, allereerst in vers 16b, wees niet eigenwijs. Nou, dat moet hij ook tegen gelovigen zeggen natuurlijk. Dat zegt hij hier, zegt hij dat gewoon ronduit tegen gelovigen. Hè? Wees niet eigenwijs. En vergeld niemand kwaad met kwaad. Dus die weg van de vrede gaan betekent niet eigenwijs zijn, niemand kwaad met kwaad vergelden en het goede voor hebben met alle mensen. En dat is de invulling van wat Paulus dan gaat zeggen. Houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden. He, neem geen wraak in de menselijke zin. Maar ik zou bijna willen zeggen, neem wraak in de goddelijke zin. Dat is namelijk die ander eigenlijk doen opstaan. Die ander die misschien gevallen is, doen opstaan. Dat zit in het woord wreken. Hebben we met elkaar gezien al uitgebreid. Hè? Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. En we weten nu wat wraak betekent. Hè? Als God wraak gaat oefenen, dan is het dat hij de zaak gaat herstellen. En dat hij mensen weer op hun benen zet. Dat die mens die gevallen is weer op mag staan. Dat is als God wraak oefent. Hè? Dat zit in dat nakam, dat Hebreeuwse woord nakam. Hè? En hij zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Nou, vergelden hebben we ook nagekeken, hè, wat dat betekent vanuit de schrift. Hè, dat spreekt de Heer. En indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Hier zien we weer die gerechtigheid. Hè? Die vijand die komt tekort. En jij die genoeg hebt, die misschien overvloed hebt, geeft aan die vijand wat die vijand tekort komt. Dat is gerechtigheid. Hè, zo doet God dat met ons ook. Nou, dat is dan, zou je kunnen zeggen, de Tora, de gerechtigheid die handen en voeten krijgt in ons leven. En Paulus spreekt dan in Romeinen 3, want daar gaan we nu naar terug, spreekt over die voeten die hele andere dingen doen. Want die voeten waar Paulus het in Romeinen 3 over heeft, dat is die mens onder de zonde en die zoekt de weg van de vrede niet. En die neemt wraak op de menselijke manier, die gaat wel kwaad met kwaad vergelden. Hè, van als jij mij een klap geeft, dan steek ik jouw band lek. Zo op die manier, hè. Als we maar even een heel, heel plastisch voorbeeld gebruiken. Of als jij mij tackelt tijdens een voetbalwedstrijd, dan tackel ik jou later in de wedstrijd gewoon terug. En liefst nog wat harder. Dat is wraak nemen. Hè? Menselijke wraak dan, hè. Maar dat heeft helemaal niks met Gods wreken te maken. Hè? Dus, maar goed, dan is er ook geen vrede. Dan is er vernieling en ellende en al die vreselijke zaken. Maar de weg des vredes kennen zij niet. Nou, we hoeven maar te op te tellen wat voor oorlogen er allemaal waren. En vaak, gek is dat we vaak de jaartallen van oorlogen beter weten dan de jaartallen waarin vrede is gesloten. Heel raar is dat. Ik weet er nog eentje, week altijd geheid, 1600 slag bij Nieuwpoort. Dat is een makkelijke, want dat is een rond getal. Maar dat is een slag, er werd een slag geleverd, een oorlog, was helemaal niet leuk. En dat onthoud je vaak heel goed, heel, heel raar is dat bij ons mensen. Maar de weg van de vrede kennen ze niet. En de vrezen van God staat hun niet voor ogen. Er is dan ook iets in de zonde. In de zonde is het zo dat de mens los is van God. Dat de mens in gebroken relatie staat. Ja, de mens kan ten diepste nooit helemaal los van God zijn. Dat kan niet. Maar de mens kan wel in gebroken relatie met God staan. Want Paulus zei toch op die Areopagus, zei hij toch, in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Dus in die zin kunnen wij nooit los van God zijn, want hij geeft ons de adem, het leven en alles. En hij laat het regenen over slechte en goede, of over rechtvaardige en onrechtvaardige. En hij laat zijn zon schijnen over slechte en goede. Dus in die zin is de mens, en dat is eigenlijk het mooie, de mens kan nooit helemaal los van God komen. Hè, dat is het wonderlijke met Gods liefde. De mens onder de zonde zou er misschien wel vanaf willen, maar die komt er niet vanaf. De mens komt maar niet van die liefde van God af, dat kan niet. Want God blijft die mens lief hebben. En hoe verder de mens ook probeert God van zich af te duwen, hoe erger God zal gaan trekken om die mens in zijn liefde aan zijn hart te krijgen. Want toen wij vijanden waren, toen wij vijanden waren. Nou, dat is de verst mogelijke positie, zou je kunnen zeggen, van God af. Vijandig gezind. We probeerden hem zo ver mogelijk van ons af te duwen. Toen wij vijanden waren, zijn we met God verzoend. Wij, de mensen, zijn met God verzoend door de dood van de Zoon. Die mensen hadden verzoening nodig. God niet. Maar God gaf zijn Zoon opdat die mens met hemzelf verzoend zou worden. Dat is het punt, hè. Dat is heel belangrijk. Want God was altijd al genadig en barmhartig en mededogend en goedertieren enzovoort. Zo openbaart hij zich bij de wetgeving op de Sinaï. Maar God is nooit vijand van de mens geweest. De mens is wel vijandig ten opzichte van God geweest. En wat was het antwoord van God? Diezelfde vijandschap? Nee. Liefde. Verzoening. Zijn Zoon geven. Hè? Denk maar aan die gelijkenis van die onrechtvaardige, wat was het, pachters? Ah, nu komt zijn Zoon. Die zullen we te pakken nemen, die zullen we doden. Want dan kunnen wij die erfenis opstrijken. Dat is de houding van de mensheid ten opzichte van God. De weg van de vrede kennen ze niet. Ze gaan de weg van de vijandschap tegen God. En God antwoordt met liefde. Hè, dat is het wonderlijke en dat kunnen wij niet beredeneren in God. Maar we kunnen het alleen maar naspreken wat Gods woord dan zegt. Wat is dat voor een God die vijandschap van de mens beantwoordt met liefde? Wat is dat voor een God? Nou, het is toch een geweldige God. Dat is echt degene die het werkelijk die benaming verdient om echt God te zijn. God is liefde. Dat is het diepste hart van God en dat was altijd al zo. Dus God had geen verzoening nodig. Nee, die mens had verzoening nodig, want die mens stelde zich vijandig ten opzichte van God op. De slang ook. En die misleidde de mensheid. Om die mensheid op te stoken in vijandschap tegen God. En God antwoordt uiteindelijk met liefde. God antwoordt met Golgotha. God maakt de grote omwenteling in de wereldgeschiedenis. Ja, dat was Golgotha. Dat was het grote moment van de omwenteling. We zeggen dan ook wel het scharnierpunt van de geschiedenis. Dat is Golgotha. Nou, dat zit ook al in het woord Golgotha. Hè? Dat zit al helemaal in het Hebreeuwse woord. Dat het een omwenteling is. En dat bleek ook op de derde dag. Toen de steen was weggerold van het graf. Dat was ook een omwenteling. Om aan te duiden dat er een enorme omwenteling gebeurd was. Namelijk, de eerste mens was opgestaan uit de dood zonder daarna weer te sterven. Dat was de enorme omwenteling. En het gevolg daarvan is dat de hele mensheid leven zou krijgen. Leven in de relatie met God. Nou, dat is het antwoord van God op de mensheid, zoals Paulus die hier beschrijft. De weg van de vrede kennen ze niet. De vreze van God staat hun niet voor ogen. Het hele stuk begon met, er is niemand die God ernstig zoekt. En het eindigt met, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Dat is ook wat in de zonde zit. Dat is dat de mens God niet zoekt, dat hij in gebroken relatie is met God. Geen vreze van God, geen eerbied, geen respect voor God. En dat is wat je natuurlijk hoe langer hoe meer je ziet toenemen. Om je heen. Als je zo om je heen kijkt en je ziet hoe de mensen zich gedragen. Maar het is absoluut geen reden om met de vinger te gaan wijzen. Maar om dat met Gods liefde te beantwoorden, denk ik. Nou, God, de vrezen van God staat hun niet voor ogen. Zegt Paulus. En dat is dan ook weer een tekst uit de psalmen, psalm 36 is dat. En dan zegt Paulus afsluitend dit stukje, nu weten wij dat de wet, en nu komt weer het Joodse volk erbij. Paulus spreekt heel algemeen in dit stukje. En dan komt het Joodse volk weer heel nadrukkelijk in beeld, want het gaat weer om de wet. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt, tot hen spreekt die onder de wet zijn. Dus daarin onderstreept Paulus nog eens een keer dat wat hij net allemaal heeft aangehaald, dat wel degelijk van toepassing is op diegenen die daar altijd al onder stonden onder die tenag. Het Joodse volk dus. Die tenag was aan het Joodse volk gegeven. Nou, die tenag spreekt dus allereerst tot het Joodse volk zelf. En daar vergisten ze zich wel eens in de geschiedenis. En daarmee zegt Paulus, opdat alle mond gestopt, en we hebben gezien wat er allemaal uit die monden kon komen, hè, kan komen, opdat alle mond gestopt, want er is geen enkel argument meer, Hè, nadat dit allemaal is vastgesteld, hebben wij als mensen geen enkel argument meer. Want het is luid en duidelijk wat hier vastgesteld is. En de gehele wereld, hè, die hele kosmos, komt of wordt onder het gericht van God. En dat is terecht. Dat God richt is volkomen terecht. Want het gedrag van de mens, ja, dat is heel duidelijk vastgesteld. Dat is onder de zonde, onder de heerschappij van de zonde. En daar moet een gericht op komen. Maar een gericht bij God is altijd herstellend. Hè? Een gericht is altijd correctie. Hè? Het is correctief wat God doet. Het is nooit om de mens voor altijd uit zijn ogen weg te doen. Nee, het is altijd om die mens te corrigeren, die mensheid bij hemzelf te brengen uiteindelijk. Hè? Tot zichzelf te brengen. Maar de mensen kunnen, als ze dit lezen en ze zijn eerlijk voor zichzelf en ze zien zichzelf in het licht van dit woord, dan heb je geen enkel argument meer. Dan moet je gewoon je mond houden en gewoon erkennen, het is waar. Het is waar wat God zegt. Het is volkomen juist. En iedereen verdient dat gericht. En dan zegt Paulus, daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Dus de Jood die misschien nog dacht dat hij met zijn werken en met zijn doen en volbrengen van de wet en ook desnoods van de geboden die er nog bij kwamen, dat hij daarmee voor God gerechtvaardigd zou kunnen worden. Nou, daar is helemaal geen sprake meer van. Geen sprake van, zegt Paulus. En daarmee wordt alleen maar door die wetgeving aan dat volk, doordat die wet op dat volk werd gelegd, werd alleen maar des te duidelijker wat de mens is vanuit zichzelf, namelijk stervend en dus een zondaar, een doelmisser. En die wet maakte dat alleen maar des te duidelijker. Maar de mens, hè, het is niet alleen zo dat de mens blijkt zondig te zijn onder de wet, nee, maar ook voor de wet was de mens ook zondig en miste hij ook zijn doel. Dus om te laten zien dat jij een zondaar bent, heb je niet de wet nodig. Nee, dat blijkt zo wel. Maar die wet die kwam erbij en daar had God een bedoeling mee. He, want Paulus zegt daarbij, want door de wet is de erkenning, he, de erkenning, dus dat is meer dan kennis alleen, erkenning, het maakt het alleen maar dieper duidelijk dat de mens zondaar is. En maakt ook alleen maar des te scherper duidelijk wat zonde is. He, zonde is een uiting van een stukje opstand tegen God. Rebelse houding. Doelmissen. Nou, dat maakt de wet alleen maar des te scherper duidelijk. En die belofte, die was aan Abraham gegeven. Maar die wet die daarbij kwam, die maakte die belofte niet ongedaan. En dat is natuurlijk het evangelie. Want het evangelie Gods heeft te maken met geloof. Het geloof van Abraham. Daar gaat Paulus over spreken in Romeinen 4. Maar die wet die daarna kwam, 430 jaar daarna, die maakte die belofte niet ongedaan, zegt Paulus in de Galaten brief, derde hoofdstuk. Die wet die erbij kwam, maakte die belofte niet ongedaan. Maar dat liet wel een aantal dingen zien. Maar die belofte bleef gewoon staan. En daarom kon Habakkuk ook zeggen, onder de wet, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want God had wel degelijk geweldige beloften aan Abraham gegeven. En het mooie is dat die beloften universeel zijn. Want die zegen van Abraham was dat die zegen zou komen tot alle volkeren. He? Alle geslachten van de aardbodem zouden gezegend worden. Nou, dat is een universele belofte, universeel heil, universele redding. Alle geslachten van de aardbodem zullen in Abraham en in zijn zaad, en dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus, gezegend worden. Dat is een universele belofte. En die bleef gewoon staan. Ook al kwam de wet erbij. Ook al werd daarna Israël geroepen enzovoort. Die belofte bleef gewoon staan. En die vond zijn vervulling in onze Heer zelf. En die belofte zal dan ook vervuld worden uiteindelijk. Ja, inderdaad aan alle volkeren. Maar er was al universeel heil beloofd. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, vanuit die Torah was er altijd al universeel heil beloofd aan de wereld. En de Torah rept helemaal niet over wat dan later er allemaal bij is verzonnen aan beelden van hel enzovoort. Daar spreekt de Torah helemaal niet over. Die spreekt eerder over universeel heil in Genesis 12 al. Nou, en dan kan je zien dat dat die lijnen, hè, dat is weer zo'n lijn die vanuit de Tora komt, dat Paulus die gewoon doortrekt in de Romeinenbrief. En dat gewoon in Romeinen 5 laat zien, dat wereldwijde heil. Dat kun je zien als een vorm van vervulling van Genesis 12. Dat die zegen zal komen tot alle volkeren. Nou, lees Romeinen 5, maar dan gaat het over die hele mensheid. En Romeinen 11 heb je het ook. Daar komen ook die lijnen in terug. Nou, dan zie je dus eigenlijk in de Romeinenbrief, ja, Rabbi Paulus aan het werk om te laten zien wat hij tenag allemaal al te zeggen had. En hij vult het dan in, toegespitst op de gelovigen van nu, op de gemeente. Maar hij laat wel al die lijnen gewoon zien en staan. En dat is dan bijzonder dat je, hè, Gods woord, kijk, dat ligt dus onder die brief aan de Romeinen. Die kun je niet losmaken uit Gods woord en dan zeggen van nou, we hebben alleen een plukje brieven van Paulus, die gaan we isoleren uit de rest van de Bijbel. Dat kan dus absoluut niet. En dan zetten we als het ware een schot tussen. En de rest, nou ja, oké. Nee, dat zijn allemaal lijnen die dus doorlopen vanuit de Tora, vanuit de Tanach, duidelijk door die boodschap van Paulus heen. Dat is en daarin laat Gods woord zien dat het een eenheid is, dat die ene God is die spreekt. He, want een God die echt God is, is een God die spreekt. En een God die niet kan spreken, ja, dat is natuurlijk geen God. Want die openbaart zich niet. Maar God openbaart zich in zijn woord. Nou, en dan zie je dus dat al die zaken dus door Paulus in het bijzonder zo mooi in deze brief worden uitgewerkt. He? En dat is wat je zou kunnen zeggen, de trouw van God. De trouw van God, want daarover heeft Paulus in het derde hoofdstuk ook gesproken. Kijk, die beloften uit Genesis 12, die blijven staan. Dat is de trouw van God. En Paulus stelt dan de vraag, zal hun ontrouw of hun ongeloof, hè, van het Joodse volk, zal dat de trouw van God teniet doen? Dat zij verre. Nee, en je kan ook lezen, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Je zou net zo goed kunnen spreken over het geloof van God, want geloof en trouw is gewoon hetzelfde. Maar hun ongeloof doet het geloof van God niet teniet. Nee, God heeft die uitspraken gedaan. En zijn trouw is dat hij die uitspraken ook zal vervullen. Dus ook zelfs die ontrouw van dat volk zal die trouw van God niet doen verminderen. Het zal alleen maar des te scherper duidelijk worden. En dat is ook wat dit hele stuk hier in Romeinen 3 duidelijk maakt. Die ongerechtigheid van die mensen, daarover hebben we de hele avond gelezen. Wat uit de mond komt en waarheen die voeten gaan en noem alles maar op. Dat is een stuk ongerechtigheid van de mens. Laat alleen maar des te scherper zien de geweldige gerechtigheid van God. De mens schiet aan alle kanten tekort. En God heeft overvloed. En God vult aan wat die mens dan tekort komt. En daarmee vervult hij zijn belofte. En zo zien we dat God inderdaad een rechtvaardig God is. Dat is niet de spreekwoordelijke degene die boven met een weegschaaltje zit. Nee, dat is degene die zegt van ja, maar ik heb veel meer dan jij. En jij komt aan alle kanten tekort. En ik geef aan jou wat jij tekort komt. En dat is heil, dat is zegen, dat is verzoening, dat is genade. En aan alle kanten worden we overladen met zijn gunstbewijzen en zijn heerlijkheid. Nou, ik denk dat het goed is om voor deze avond hierbij te laten.